En dan zijn we vanavond aangekomen bij Markus hoofdstuk 15, vers 6 tot en met 15. Markus 15, vers 6 tot en met 15. We zitten daar midden in de geschiedenis dat er Jezus gevangen genomen is, verhoord wordt door Pilatus en ook gekruisigd zal worden. En het is een heel bijzonder stukje. Als je het eerst leest, dan denk je van nou, ach ja, dat ken ik allemaal wel. Maar als je erover nadenkt, dan zie je toch weer heel veel mooie aspecten in dat gedeelte. Er staat boven Jezus en Barabbas. Hoofdstuk 15 van Markus en dan vers 6. En bij elk feest liet hij, en dat is Pilatus, hun een gevangene los, voor wie zij dit vroegen. Nu was er iemand genaamd Barabbas, gevangen gezet met de oproermakers, die in het oproer een moord begaan hadden. En de schare kwam naar voren en begon te eisen dat hij hun deed zoals hij gewoon was. Pilatus antwoordde en zeide tot hen: wilt gij dat ik u de koning der Joden loslaat? Want hij bemerkte dat de overpriesters hem uit nijd hadden overgeleverd. Doch de overpriesters zetten de schare op dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. Pilatus antwoordde en zeide tot hen: wat moet ik dan doen met hem die gij de koning der Joden noemt? En ze schreeuwden wederom: kruisigt hem. Pilatus zeide tot hen: wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Ze schreeuwden des te meer: kruisig hem. Pilatus oordeelde het geraden en de schare herzin te geven. En hij liet hun daarom Barabbas los en gaf Jezus, na hem gegezeld te hebben, over om gekruisigd te worden. Tot zover dit gedeelte. Wat mij zo aanspreekt van dit hele gebeuren rondom Pilatus en Jezus, dat is dat hoe langer de heer Jezus bij Pilatus is, hoe meer Pilatus probeert om Jezus vrij te krijgen. Dat is heel wonderlijk. Als je bijvoorbeeld kijkt in Lucas, in Lucas hoofdstuk 23, daar staat letterlijk, in Lucas hoofdstuk 23 vers 20, Lucas 23 vers 20, daar is Pilatus al een tijdje bezig met de heer Jezus. Hij stuurt Jezus door naar Herodes. Dan komt hij weer terug bij Pilatus, want Herodes weet ook niet wat hij met Jezus aan moet. En dan staat er in vers 20: doch Pilatus richtte zich wederom met luider stem tot hen, tot de schare. En dan staat er: omdat hij Jezus wenste los te laten. Zie je het staan? En dan staat er inderdaad daarachter in vers 22 dat ze opnieuw begonnen te roepen: kruisig hem, kruisig hem. En dan zei hij zeide voor de derde maal in vers 22 tot hen: wat heeft deze man daarvoor kwaad gedaan? Dus je ziet hier op de een of andere manier dat Pilatus alles op alles zet. Ook zijn vrouw, staat in Matthäus, heeft er nog een droom gehad waaronder zij geleden heeft en ging tussendoor nog naar Pilatus en zei: joh, bemoei je niet met deze man, ik heb zwaar geleden om hem en laat hem vrij. Dus Pilatus wordt van alle kanten als het ware benaderd en beïnvloed van: laat deze man vrij. En toch gebeurt het niet. Waarom? Nou, waarom? Er staat, als we nog iets verder gaan, naar Johannes hoofdstuk 19, dat de heer Jezus tegen Pilatus zegt, Johannes 19 vers 11... of vers 10 te beginnen. Daar staat aan het einde van vers 9 dat Jezus Pilatus geen antwoord gaf. En dan staat er in het tiende vers van Johannes 19. Pilatus dan zeide tot hem: spreekt gij niet tot mij? Weet gij niet dat ik macht heb u los te laten, maar ook macht om u te kruisigen? Dus met andere woorden, weet je dat dan niet dat je in mijn macht bent? Ik kan jou laten kruisigen en ik kan jou vrijlaten. Dus dat zegt Pilatus. En wat zegt hij Jezus dan in vers 11? Jezus antwoordde: gij zou geen macht tegen mij hebben, indien het u niet van boven gegeven worden. Dus met andere woorden, broeders en zusters, dat wat met Jezus gebeurde, werd niet bepaald door Pilatus, maar door wie? Door God. God gaf zijn zoon, ja? En het was Gods offer en God had de regie. Hij was niet in de handen van Pilatus, maar hij was in de handen van God. En daarom misschien wel goed om dat toch te noemen, u kent allemaal wel de naam Albert Schweitzer. Albert Schweitzer is een van de grootste filantropen geweest. Tegelijkertijd was het ook een theoloog. En Albert Schweitzer die heeft in zijn boek geschreven, zijn theologische boek, en hij heeft verschillende boeken geschreven over het lijden en sterven van Jezus, dat Jezus, het lijden is hem overkomen. Hij is als een van de vele martelaren gestorven. En niets van dat alles. Kijk, Albert Schweitzer zet Jezus als martelaar naast vele andere martelaren die gestorven zijn. En die ziet daar absoluut niet dat daar iets unieks boven staat. Dat het Gods plan was. Maar dat het hem gewoon overkomen is. Hij is als martelaar gewoon gestorven met zijn idealen. En niets meer en ook niets minder. Het overkwam Jezus. Het woord van God leert ons heel anders. Het was Gods wil. En ook al heeft Pilatus er alles aan gedaan om hem vrij te krijgen, het gebeurde niet. We zullen daar zo nog wel iets meer over horen. Want het was niet de keuze van Pilatus. Het was niet de keuze van Pilatus. Ik vind het zo mooi dat deze stadhouder, deze man die zoveel macht had, hè, die zegt in vers, als we weer even teruggaan naar Marcus 15, vers 12. In Marcus 15, vers 12, daar staat: Pilatus antwoordde en zeide wederom tot hen: wat moet ik dan met hem doen? Nou, met andere woorden, Pilatus zegt: zeggen jullie het dan maar? Heeft u ooit wel eens een rechtszitting meegemaakt? En dat de grote tribune vol zit, de publieke tribune, en dat de rechter zegt: zeggen jullie maar, wat moet ik beslissen? Nou, dat is toch ongehoord? Dat kan toch niet? Dat de rechter tegen het publiek op de tribune zegt: zeggen jullie maar, wat moet ik met hem doen? Je ziet hier dat Pilatus helemaal klem staat. En dat Pilatus zegt: wat moet ik dan met hem doen? De rechter vraagt aan het publiek naar de stem van het volk. Het is niet de keuze van Pilatus, maar het is de keuze van het volk. En dan staat er ook in vers 15 van hetzelfde hoofdstuk: Pilatus oordeelde het geraden, dus dat wat hij ervaren had. En dan staat er de scharen haar zin te geven. Dus met andere woorden, het was de stem van het volk. De stem van het volk wordt vandaag de dag steeds belangrijker. We noemen dat wel eens democratie, hè? Het is de stem van het volk. U weet ook dat, heeft u enig idee, u weet, er staan in Openbaring 2 en 3, worden 7 gemeenten beschreven. En de laatste gemeente heet Laodicea. Weet u wat de naam Laodicea letterlijk betekent? Lao heeft te maken met Laos, heeft te maken met volk. En Dicea heeft te maken met keuze. Laodicea betekent letterlijk: het volk moet kiezen. Nou, en dat is hetgeen wat je steeds meer ziet vandaag. Het is de mondigheid van het volk. Het volk wil overal zijn stem in hebben. Je ziet wat er gebeurt in Egypte. Waar de legeroversten het volk oproept om te beslissen. Nou, je ziet wat er gebeurt. Ik denk als het volk steeds mondiger wordt en de stem van het volk moet gaan regeren, dan wordt deze wereld niet meer te regeren. En dat leidt uiteindelijk tot anarchie. tot een verschrikkelijke situatie. Dat zien we, de mondigheid van het volk. Het volk beslist, dat zien we in het onderwijs gebeuren. Waarin de ouders ook het voor het zeggen moeten hebben. Dat zien we in de zorg. Dat zien we in de politiek. Dat zien we in de religie, in de kerk. Dat zien we op alle vlakken. Dat het volk de schare geeft de doorslag. En Nederland, de wereld, wordt niet meer te regeren. Het wordt één grote, ja, warboel. Nou, dat zie je hier al. En daarom zeggen ze ook wel eens, democratie heeft ook wel eens te maken met denomie. Dat kan nooit leiden tot orde, tot een rechtsstaat. Maar tot anarchie. Nou, hier zie je dat de stem van het volk is belangrijker dan de stem van de overheid of de stem van de rechter. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat je hier dus heel duidelijk ziet. En dat leidt uiteindelijk tot de ondergang van de mensheid. Dat is het tweede wat je hier in het stukje kunt zien. Het derde, dan krijgen we te maken met een soort mysterie. En dit mysterie, dat is rondom de persoon Barabbas. Nou, er zijn heel veel mensen die hierover geschreven hebben, over Barabbas. Nou, Barabbas, die wordt hier een oproermaker genoemd. Iemand die de boel op stelte zet. De verschillende evangelisten hebben verschillende namen voor deze, betitelingen voor deze Barabbas. Johannes, die beschrijft hem in het Grieks met het woordje. En het woordje in het Grieks leistes. En dat betekent letterlijk een vrijheidsstrijder. Een vrijheidsstrijder, een zeloot, een verzetstrijder. Barabbas is waarschijnlijk iemand geweest die probeerde een opstand te creëren om het Joodse volk te bevrijden van het Romeinse juk. Daar was hij niet alleen in, daar had hij medestanders mee. En waarschijnlijk waren zijn medestanders en hij opgepakt. Was er ook in het tumult, ja, waren de doden gevallen. En in het Romeinse recht, heb ik gelezen, het Romeinse recht was het zo dat als iemand tegen de keizer was, of zich verzette tegen het Romeinse Rijk, dan werd iemand gekruisigd. Dat leidde tot de kruisdood. Dus Pilatus had mensen gevangen gezet, die oproerkraaiers waren, die het Joodse volk als het ware wilden bevrijden onder het Romeinse juk, en die waren er eigenlijk altijd. Nou, deze man, Barabbas, was opgepakt, was veroordeeld tot het kruis, tot de dood. Dat is het ene. Het tweede wat heel interessant is over Barabbas, dat is zijn naam. Nou, u weet het woordje bar, in het Aramees betekent letterlijk zoon. Je hebt bijvoorbeeld bar Timaeus. En dat betekent zoon van Timaeus. Bar Abbas. Ja. Abbas. Abbas bar. Abba betekent vader. Bar Abbas betekent letterlijk zoon van de vader. En u weet waarschijnlijk ook wel dat een rabbi werd wel een vader genoemd. Zoals in de Roomse kerk ook wel pastoren vaderen genoemd worden. Ja? Zo werd het in het Jodendom, fariseeërs, schriftgeleerden, overpriesters ook wel bijgenoemd Abba. Dat waren de vaders van het volk, de oudsten van het volk. En Barabbas was waarschijnlijk een zoon van een hele bekende, de Abba van Israël. Barabbas. En dan wordt het eigenlijk nog wonderlijker, want er zijn ook oude handschriften gevonden waar Barabbas nog een andere naam heeft, waar hij een hele normale naam voor deze titel kreeg. Barabbas werd ook wel genoemd Jezus Barabbas. En die naam die vind je in verschillende oude handschriften waaruit de Bijbel vertaald is. Jezus Barabbas. En dan zie je iets heel wonderlijks gebeuren. Dat wordt, het volk wordt gesteld voor de keuze, welke Jezus willen jullie hebben? Jezus, de zoon van de aardse vader, van de Joodse leider, of Jezus, de zoon van de hemelse vader? Jezus Christus. Die keuze wordt gesteld. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, er zijn twee keuzes waar ze voor komen te staan. Willen jullie een verzetstrijder hebben die met geweld jullie willen verlossen van de Romeinen? Of kiezen jullie voor Jezus, die in nederigheid zijn leven geeft en die uiteindelijk Israël zal verlossen van de Romeinse vijand? Die keuze wordt gemaakt. Misschien ook wel goed om een heel interessant vers uit Matteüs 23. In Matteüs 23, vers... Ja, wat ik u net zei, wie allemaal Abba genoemd werd in Israël. Dat staat bijvoorbeeld in Matteüs 23. Daar heb je verschillende keren dat de Heer Jezus het Joodse volk en met name de Joodse leiders oordeelt. Ze de wacht aanzet, zegt. En dan staat er aan het einde van vers 7. Gij zult u niet rabbi laten noemen. Want één is uw meester en gij zijt allen broeders. En daaraan vastgekoppeld, zegt de Jezus dan, en gij zult op aarde niemand uw vader noemen. En dan staat er, want één is uw vader, hij die in de hemel is. Natuurlijk hebben we allemaal onze aardse vader. Maar de Jezus zegt, in een positie, een geestelijke positie, zegt de Heer, je moet niemand, een rabbi of een oudste of een schriftgeleerde, vader noemen, want er is er maar, eigenlijk maar één. En dat is de hemelse vader. En hem mogen we dienen en hij is onze leidsman. En vandaar dat het eigenlijk heel wonderlijk is dat hier die twee zonen van de vader, Barabbas en Jezus, de zoon van de hemelse vader, dat daar de keuze gemaakt moet worden. Zoeken we aardse leiders? Zoeken we verzetstrijders? Zoeken we het in het geweld? Of kiezen we voor Jezus? En dat is de rol van Barabbas die hier naar voren komt. Het laatste, ik heb daar een korte bijbelstudie over gelezen. U kent waarschijnlijk allemaal, nou niet allemaal, maar verschillende van u kennen wel de bijbelstudies van Scofield. Wel eens van gehoord van Scofield? Scofield heeft ook een prachtige bijbelstudiebijbel geschreven. En heel veel gedachtegoed van de baptistengemeente en van de vergadering van geloven komt eigenlijk uit de theologie van Scofield. Nou, Scofield die schrijft over Barabbas zo'n mooi stukje en dat wil ik u niet onthouden. Hij schrijft daarover dat je in Barabbas precies datgene kunt terugvinden waar we het zondagmorgen over gehad hebben. Over genade. Over verzoening. Over verlossing. Hoe zal dat voor Barabbas geweest zijn? Barabbas die zat in de gevangenis. En die was beschuldigd en die was veroordeeld tot de kruisdood. En dan ineens gaat de deur van de gevangenis open en dan wordt er tegen Barabbas gezegd, Barabbas, je bent vrij. Je bent vrij. Je wordt niet gedood. Je wordt niet gekruisigd. Er is iemand anders die in jouw plaats aan het kruis gaat hangen. Is dat niet genade? Is dat niet mooi van Barabbas? En ik kan me heel goed voorstellen dat deze Barabbas een ooggetuige geworden is van het kruis. Dat hij misschien wel daar naar het kruis gegaan is. Waar misschien die twee oproermakers van hem, waar ze mee samen die opstand gepleegd hebben, die coup hebben willen plegen, daar hingen ze. En hij had daar in het midden moeten hangen. Maar Jezus die hing in zijn plaats. Dat is het eerste wat je heel duidelijk ziet. Hij nam de plaats van Barabbas in. Hij stierf daar tussen de twee anderen. Dat is de eerste. Het tweede, en dat komt een beetje tot uiting in die gevangenen, of die, ja, die misdadigers die naast Jezus stierven. Want één van deze misdadigers, die zegt, wij zijn schuldig. Wij zijn schuldig. En even later zegt deze misdadiger, en hij heeft niets gedaan. Wij zijn schuldig en hij heeft niets gedaan. Hij werd plaatsvervanger. Nog iets. Toen Barabbas ontdekte dat er een ander in zijn plaats stierf, heeft Barabbas daar iets aan kunnen doen? Wat heeft Barabbas daarvoor moeten doen? Niets. Helemaal niets. Dat is nou genade, hè? Het ging helemaal buiten hem om. Het was alleen Jezus die zijn plaats innam en voor hem de plaats vervangen werd. Het was allemaal genade. En het laatste wat Scofield erover schrijft, dat is, omdat hij stierf, kon Barabbas leven. Zijn sterven bracht voor hem leven. Nou, dat is, als je daarover nadenkt wat Jezus en Barabbas, wat die met elkaar te maken hebben, dan is dat zo diep, hè? En dan denk je van, ja, weet je, dat lees je dan zo eventjes van, oh ja, het is die een of die andere die vrijgelaten wordt. Maar dan zie je dat God ook in die geschiedenis met Barabbas zijn hand erin had. En dat, dat niet Pilatus daar geschiedenis schrijft, maar dat het Gods geschiedenis is die daar plaatsvindt. En dat het Gods plan was en Gods heilsplan om te laten zien hoe Barabbas uit de gevangenis bevrijd werd en hoe Jezus de plaats van Barabbas innam. Nou, dat is geweldig om dat te mogen weten. Nou, dat wou ik vanavond aan jullie doorgeven, naar aanleiding van dit hele kleine stukje over Jezus of Barabbas, de zoon van de Vader.